Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falikant failliet. Over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh. Over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh.
Hi Vincent.
Hallo, daar zijn we weer.
Daar zijn we.
Jij aflevering komt, 29, waar
we zeggen. We zijn bijna bij een jubileum aangeland,
ja,
hè?
Ja,
vlak voor de zomer gaan we ons lustrum vieren.
Ja, lustrumpje.
Met al die champagne. Als het even kan.
Ja.
Jij komt straight from the camping.
Ja. En, gebruind en wel.
Ja,
hoor
zeker.
Ik net.
Ja. Ja. Je hebt een goede tan.
Mm-hmm.
En we beginnen nu even met iets nieuws. Want we gaan een citaat, een inspirerend citaat.
Ja, dit las ik toevallig een paar weken geleden en aan mijn zoon voor.
Ja, begrijp ik.
Want wij zijn beland middenin Harry Potter.
Ja.
En toen ging het opeens over geld.
En toen ging jij aan natuurlijk.
Zeker.
Het wordt een nieuw ding, maar nu introduceren we het. Volgende keer komen we er gewoon keihard in met het citaat. Ik zal het even introduceren. Het is Perkamentus in Harry Potter, het boek Steen der Wijze van J.K. Rowling.
Eigenlijk was die steen helemaal niet zo fantastisch, weet je. Net zoveel geld en leven als je maar wilt. Precies de twee dingen die de meeste mensen zouden kiezen. Het probleem is alleen dat de meeste mensen nou net de dingen kiezen die het slechtst voor ze zijn. Wijze les van Perkamentus.
Dus kan het wezen, want beter, want die is heel oud.
Ja, nou, ik vond het grappig, want omdat eigenlijk wordt oneindig veel geld gelijkgesteld aan het oneindige leven. Of onsterfelijk zijn dus.
Ja, en dat is niet waar.
Nou ja, het is allebei niet te...
Kan allebei niet.
Het is allebei niet te, ja, je moet het niet willen, wou ik zeggen.
Nee, ik zou het ook allebei
willen
niet willen.
Nee, onsterfelijk. Nee.
Ik zou ook niet oneindig veel geld willen hebben.
Nee, net zoals...
Raar genoeg.
Nee, maar je kan het ook niet op.
Nou, en het zou mij elke motivatie om iets te doen ook wel best wel hard ontnemen. Ja. Dat lijkt me heel moeilijk.
Ja, precies.
De drive gaat dan heel erg uit dingen. Ja.
Ja,
ik weet niet hoe mensen dat doen die heel veel geld hebben. Maar die hebben denk ik eerst heel veel drive gehad, toen heel veel geld gekregen en toen nog steeds wel drive overgehouden.
Of heel veel geluk.
Ja.
Maar goed, dat ja, mensen die de loterij winnen en dan echt een extreem bedrag.
Ja, maar die komen toch ook wel eens in een hele ingewikkelde
worden vaak ook
terecht.
Niet gelukkiger, ja. Nee, wou ik zeggen. Dat is moet je ook niet willen.
Hel.
Dat moet je niet willen.
Waarom doe ik nog mee aan loterijen?
Nee.
Nou goed, we gaan het vandaag, behalve dan over tovenarij, hebben over kopen en huren. Kopen versus huren.
Ja.
Vond ik best wel een interessant en filosofisch onderwerp worden naarmate ik me erin ging verdiepen.
Ja, want er zijn heel veel voordelen aan huren en heel veel nadelen aan kopen.
Precies, en meestal hoor je dat andersom.
Precies.
Dus wij gaan eens even lekker out of the box hier.
Mythen ontkrachten.
Ja, vinden we leuk om te doen. Maar eerst, Vincent, wat heb jij deze week uitgegeven, verdiend of anderszins in je omgang met geld meegemaakt?
Ik kreeg van de week een mail, een reactie van een mevrouw op. Dat was een reactie op mijn nieuwsbrief.
Ja.
Ik schrijf een nieuwsbrief over geld.
Betering
en daarin,
heet die?
Betering, www.betering.nl. Met allemaal tips en dingen over geld. En ergens had ik blijkbaar in die nieuwsbrief geschreven, wat ik wel vaker doe. Wat echte vrekken doen, is dit. En dan kwamen er allemaal hele extreme
bespaartips. Ik denk dan altijd aan theezakjes meteen. Maar.
Over theezakjes invriezen, inderdaad. Jouw klassieke voorbeeld.
Ja, ben ik gek op.
Waarschijnlijk ging het over je spullen opnieuw verkopen op marktplaats. Ik weet het even niet meer.
Ja.
Maar toen kreeg ik een boze brief van een mevrouw die zei... Ja, een goede nieuwsbrief. Ik krijg hem al doorgestuurd van mijn moeder. Ik vind het fijn om dit tips te lezen. Maar nu schreef je opeens... je schreef goede tips over kleding doorverkopen. Maar daaronder schreef je dat alleen vrekken dit doen.
Ja.
En dat vond ik zo denigrerend en zo... jammer van jou.
Maar uit jouw mond is dat helemaal niet denigrerend.
Nee, maar ik begreep nu dat zij het woord vrek opvatten.
Ja,
als
ik zie het ook niet per se als iets positiefs, hoor.
Als dit is, dan dacht ik, oh ja, er zijn natuurlijk heel veel... Ik heb het woord mezelf eigen gemaakt, ja. Ook naar aanleiding van de vrekkenkrant.
Ja,
van
voor
vroeger.
Jou is het meer een geuzennaam.
Het is een geuzennaam. Ja. En ik gebruik het steeds vaker, merk ik. Ja. Ook in mijn eigen boek heb ik bevrijd je innerlijke vrek, is een hoofdstuk.
Ga er lekker voor met je vrek.
En
het
is natuurlijk enigszins ironisch of geuzennaam, hoe zeg je dat?
Ja, nee, dat is zo
Realiseerde me opeens van, oh ja, dat zeg ik in de podcast ook vaak. En misschien zijn er meer mensen die denken dat ik... Vrekken gedrag afkeur. Maar dat is natuurlijk helemaal niet
Nee,
zo.
Maar dat is net zoals het mensen die nerd zeggen. Dat kan heel positief zijn. Ja. Als je het over jezelf zegt bijvoorbeeld. Maar
zou ik ook van mezelf
als
zeggen.
Als een ander zegt van je bent een nerd, dan moet je je wel gaan afvragen van wat bedoelt diegene eigenlijk? Het heeft heel erg twee kanten.
Ja, je moet het vooral van jezelf zeggen, zeg jij. Ja, ja, dat is misschien waar.
En vrek, ja, het doet mij ook denken aan iemand die ook op een bepaalde manier echt een beetje...
Gierig.
Ja, gierig is, op een nare manier met geld omgaat en ook anderen niks gunt en zo. Ja. Terwijl jij geeft aan goede doelen, gaat wel eens uit eten, je hebt net gekampeerd. Nou, ja. Dat was ook niet gratis.
Nee, ja,
nee,
dat wou
maar
ik
goed,
zeggen.
Ik snap het wel, ja. Heb je er nog kunnen antwoorden of was dit eigenlijk gewoon...
Nou, ik wist even niet hoe ik hierop moest antwoorden. Nee. En ik was inderdaad aan het kamperen toen ik dit ook kreeg.
Ja,
dus
ik dacht,
ik wou even hiervoor on the record gezegd hebben dat wat mij betreft vrekken gedrag dus goed gedrag is.
Ja.
Mits het niet te extreem is.
Nee, zoals met alles, met mate.
Met mate, hè? Ja.
Nou, alles waar te voor staat is niet goed.
Heel
te veel geld, te veel leven, te veel vrekkigheid. Ja. Ja.
Heel goed, perkamentus.
Ja, ik had deze week een gek ding waardoor ik me heel bewust werd van mijn uitgavenpatroon, wat weer positief was. Mm. Ik heb een eigen pinpas met mijn eigen rekening en we hebben de gezamenlijke pas voor boodschappen en zo. Maar mijn eigen pas was geblokkeerd, want ik had een nieuwe aangevraagd. Nou, die was ik natuurlijk weer kwijt. Dus ik kon niet van mijn eigen rekening pinnen.
Oh ja.
En toen merkte ik ineens, een paar dagen achter elkaar, dat niet zoveel uitmaakte. Want ik kocht alleen maar de dingen die voor het huis nodig waren. Dus eigenlijk ging ik vooral even naar de supermarkt en dan deed ik wat inkoopjes. Want dan weet je ineens heel precies wanneer je die pas hebt gebruikt. Want elke keer als ik hem wilde gebruiken, was van, oh nee, dat kan helemaal niet. Dan deed ik het natuurlijk even van de gemeenschappelijke. Maar dat was wel echt steeds zo'n moment. En toen dacht ik, wow, ik heb eigenlijk deze week
allemaal
heel weinig eigen lees... beetje meer de leuke dingetjes van het leven, eigen uitgaven gedaan.
Ja.
Waardoor ik mezelf een schouderklopje kon geven en kon denken, je hebt alleen maar nuttige dingen zoals melk, brood, fruit en dat soort dingen gekocht.
Ja, en niet eens van je eigen rekening.
Nee, van de gedeelde.
Ja.
Ik heb wel één keer geld geleend dus van de gedeelde. Toen wilde ik toch echt per se even 3 zomerkleren kopen.
Mm-hmm.
Maar dat was dus eigenlijk een hele goede manier. Als je dus één pas vergeet of kwijtraakt, dan raak je je wel bewuster van wat je met de ene rekening doet en wat je met de andere rekening doet.
Ja, heel goed. Ja, dat is ook altijd een van mijn vrekken tips.
Neem gewoon geen pas mee.
In die vrekkenkrant van mij. Ja, precies. Of verstop je passen of vraag zo min mogelijk passen aan.
Ja.
Veel mensen zetten ook een pas op hun telefoon.
Ja.
Heel makkelijk.
En dan kan je wel echt heel makkelijk pinnen.
Maar dan kan je nog makkelijker geld uitgeven. Waarom moet je pas op je telefoon staan?
Ja.
Je moet jezelf zo moeilijk mogelijk maken. Creditcards doorknippen.
Ik sprak zelfs een keer iemand die nam hem gewoon soms niet mee. Oh, ja. Dat lijkt me wel ingewikkeld. Want als je dan in een noodsituatie komt, hoe pin je dan? Maar ja, zij had hem gewoon niet bij zich.
Nou,
maar
hoe deden mensen dat 30 jaar geleden?
Ja. Dan liep je altijd met allemaal mudde cash op zak. Of inderdaad met niks.
Met niks dan?
Ja.
Ja.
Ja, zo leven mijn kinderen een beetje. Die hebben vaak gewoon helemaal geen geld bij zich, ja.
Nee, bewust of dat moet ze nog
nou
kind
ja,
zijn.
Gewoon...
Mijn kinderen hebben ook geen geld, maar die zijn wat jonger.
Nou ja, die van mij hebben dan wel een pinpas of zo. Maar dat is niet iets waar ze altijd aan denken, zeg maar. Nee. Dus dan is er gewoon even niks. Nou, ook prima.
Heerlijk.
Ja.
Heerlijk primitief leven.
Heerlijk vrekkig, ja. Op een goede manier.
Ja, heel goed.
Ja, dus het was een bewustwordingsoefening.
Bewustwordingsoefening.
En, ja, ik mis mijn eigen pas dus ook niet heel erg momenteel. Nee. Maar goed, hij is weer in aantocht.
Geld uitgeven is toch ook gewoon opportunity eigenlijk?
Ja. Dat... Zolang je allerlei lekkere passen in je portemonnee hebt, want ik weet nog, ik liep ook op een gegeven moment langs een HEMA. Nou, die heeft altijd nogal aanzuigende werking op mij. En toen dacht ik, ja, maar dan moet je weer helemaal gaan bedenken, wat heb ik van de gemeenschappelijke vriendinnen? Allah, maar ik loop gewoon door.
Nou,
zo simpel kan het zijn.
Zo simpel kan het zijn.
Ja. Volgende stap is helemaal geen pas mee.
Leven van de lucht.
We hebben een brief binnengekregen. Nou, we noemen dit een brief, maar het is gewoon een DM. Wil jij hem voorlezen?
Ja, het is een simpele vraag.
Ja, maar wel een goeie, vind ik.
Ik had een vraag. Als je gaat beleggen, dat kan bij verschillende brokers zijn, dan moet je aangeven of je defensief wil beleggen, of neutraal, of offensief, of zeer offensief. Dat klopt, dat zie je bij heel veel. Wat hebben jullie daar gekozen en waarom? PS, ik geniet enorm van de podcast en ga nu ook beginnen met beleggen.
Ja, dat is leuk. Ja, ik heb jou daar ooit een app over gestuurd toen ik dat voor het eerst ging doen. Want ik wist ook niet wat ik moest doen.
Herinner ik me nog inderdaad, ja. Dat is waar. Deze vraag krijg je bij heel veel brokers inderdaad. Als je gaat, zeggen dat? Als je het allemaal laat doen.
Ja, dus zij beleggen alles voor jou.
Precies, je kan ook bij sommige brokers gewoon zelf je ETF's kiezen en aandelen en zo.
Maar heel veel mensen willen dat natuurlijk helemaal niet.
Alles zelf doen. Maar precies, je kan het ook makkelijk maken. Maar dan moet je alsnog aangeven, defensief, offensief of iets ertussenin.
Ja, neutraal staat hier ook nog.
Waar het op neerkomt bij bijna alle brokers is dat defensief is dat je voor een groot deel in obligaties zit.
Ja, dat is wat voorzichtiger.
Dat zijn de leningen inderdaad en dat is voorzichtiger. Die zijn minder volatiel, dus die gaan minder op en neer.
Ja.
Zoals aandelen. En als je zeer offensief neemt, dan zit je voor 100% in aandelen. En dan heb je... Ja, dan surf je mee op die hoge golven van de aandelen.
Ja, die gekke golven. Ja, waar jij vorig jaar zo lekker op hebt zitten surfen.
En neutraal is... ik weet niet precies wat de verhouding is. Maar
dat zal wel een beetje 50-50 zijn.
Ja, ik denk iets minder dan 50% obligaties. Want dat is wel heel saai.
Ja.
Maar inderdaad. Dus en wat ik heb gedaan is zeer offensief. Ik zit alleen maar in aandelen.
Ja.
Dat komt omdat ik ben nog in de opbouwfase van mijn vermogen. Zo zie ik dat zelf.
Ja.
Dus ik wil zo snel mogelijk rendement zien. Of niet zo snel mogelijk, maar ik heb heel veel tijd om die golven uit te zetten.
Dat is waar, want als de golven even omlaag gaat, zoals hij dus al heeft gedaan, dan kan jij gewoon denken, ik heb nog jaren de
maakt
tijd.
Niet uit.
Ik ga die toch niet morgen opnemen.
Nee, dan leg ik gewoon goedkoper in blijkbaar. Want dan koop ik dus blijkbaar goedkoper aandelen in of fondsen. Dus de stelregel is, als je nog lang de tijd hebt voor je ziet, voordat je überhaupt het geld wil opnemen, dan kan je... Ja,
dan alleen, kan je daarover gaan.
Dan kan je zo offensief mogelijk doen, denk ik. Als je dat eng vindt, dan ga je naar neutraal natuurlijk. Maar goed, in principe...
Maar jij zou eigenlijk zeggen, defensief, doe dat nou maar niet.
Nee, dat heb ik ook zeker niet gedaan. Want mijn eigen defensie heb ik zelf al aangelegd... door ten eerste heel veel geld überhaupt niet te
gewoon
investeren.
Gewoon als buffer te gebruiken.
Gewoon als cashbuffer te houden. Het was in het begin 10.000 euro, nu zelfs 20.000 euro.
Ja, dus je hebt een lekker buffertje.
Wat heel veel beleggers extreem veilig zouden vinden.
Ja, nou 20, ik vind dat heel reëel voor als je ZZP'er bent.
Ja, daarom vind ik ook. Dus je kan ook dat defensieve kan je ook zelf dus door jezelf bepalen door spaargeld aan te houden.
Ja.
En beleggen doe je toch omdat je dat rendement wil.
Ja, en dat doe je ook niet omdat je volgend jaar rendement wil.
Nee,
hebben.
In principe niet, want dan is niet verstandig.
Want ik wil nog maar eens zeggen, de beste belegger is een dode belegger.
Ja.
Ja, en een dode belegger gaat niet over 2 jaar alles al opnemen. Die gaat rustig die zee van golven afwachten.
Ja, maar...
En dan gaat het toch hopelijk omhoog. Ja, ik heb dit allemaal gewoon uit jouw mond opgetekend, maar ik wil het even als eigen kennis verkopen hier.
Dus, nou ja.
Nou, dat is een heel duidelijk ding, zeer offensief.
Ja. Zeer offensief, ja.
Ja, als je de tijd hebt.
Ja, en het aandurft. Maar je moet eigenlijk gewoon eerst de beslissing maken... durf ik überhaupt te beleggen?
Nou, dat heeft zij al besloten.
Ja, precies.
Ja, en dan gaat ze voor.
En dan zou ik voor offensief of zelfs zeer offensief...
En dan niet gaan zitten panieken als het over een jaar nog niet lekker gestegen is.
Nee.
Dat hoort er allemaal bij.
Je moet juist blij zijn als het daalt, want dan koop je lekker goedkoop.
Dat is waar, dat is weer het voordeel van daling.
Ja, dat is win-win. Op die manier.
Wij hebben een reclame. En dat is... Nextory.
Ja.
Nextory. Ik zeg het er maar even bij.
Een luisterboeken-app.
Ja, en e-books ook.
Je kan ook e-books lezen inderdaad. Maar ze hebben een enorme schat aan luisterboeken, vooral ook.
Ja, ze ontzettend veel.
En die kan je op luisteren op welk moment en op welke plek je ook maar wil.
Ja, bijvoorbeeld tijdens het oerzaaien, in mijn geval vind ik, opvouwen van de was.
Ja.
Vind ik nou echt een heel erg saai taakje. Waarbij je heel makkelijk iets kan luisteren.
Ja.
Je staat gewoon stil.
Maar ook tijdens een wandeling vind ik
ja,
ook.
Ja, is heerlijk. Ja, vind ik ook.
Gewoon je kan gewoon. Je neemt gewoon kennis op.
Je bent aan het bewegen en kennis op. Ja. Hoe optimaal kun je jezelf optimaliseren? Ja. En weet je wat ik nog optimaler vond? Waar ik nu toevallig in. Ik ging even weer browsen door hun aanbod.
Mm-hmm.
Ze hebben ook van sommige luisterboeken een samenvatting. Dus dan vatten zij.
Een ingesproken samenvatting. Ja, ja.
En dat, nou ja, als je je leven echt helemaal optimaliseert. Want ik wil al heel lang dat boek, daar hebben wij het ook wel eens over gehad, volgens mij. Rich Dad, Poor Dad lezen. Van ja. Robert T. Kiyosaki.
Klassieker in de geldliteratuur.
Een enorme klassieker. En dat gaat heel erg over je mindset als je met rijke ouders versus arme ouders. Ik vind het ook niet woke dat hij dat dad heeft genoemd. Maar goed, dit komt uit een andere periode van de tijd. Maar ik zie er altijd een beetje tegenop, want ik denk, ja, zo'n zelfhulpboek is ook vaak veel vulling. Vaak is het best wel samen te vatten in, nou, in dit geval dus, 1 uur en 7 minuten.
Ja, ik zou ja.
Want ze hebben gewoon een summary erop gezet. En dan leest iemand jou even in 1 uur voor wat de belangrijkste punten zijn. En dat vind ik nou echt ideaal. Dat zou ik gewoon zo in 1 uur luisteren.
Dus voor dit soort boeken is dat perfect, ja.
Ja, want het heerlijk. Is vaak. Het zijn een paar hele goede inzichten, maar daar moet natuurlijk een heel boek omheen gebreid worden. En dan komen ze met allemaal persoonlijke verhaaltjes. Nou, leuk, maar dat hoeft voor mij bij deze niet. Dus goed. Ik zou die kopen. Ja. En jij?
Ik ben een fan van Nassim Nicholas Taleb. Hij is schrijver. Hij is iemand uit de Amerikaan uit de financewereld die schrijver is geworden. Denker, filosoof. Hij schrijft over zaken als onzekerheid en risico. En als ik een boek lees, voel ik me al een stuk slimmer.
Oh, dat is sowieso fijn.
Ja. En The Black Swan, De Zwarte Zwaan, is een boek wat ik al tijden wilde lezen van hem. En dat staat er ook op als luisterboek.
Lekker.
Dat duurt dan 14 uur en 20 minuten, maar dat vind ik juist lekker. Want dan
ben je
kan
slimmer
je
geworden.
Helemaal erin in verdiepen, inderdaad.
Ja, leuk hoor.
En we hebben een geweldige actie voor onze luisteraars. Je mag namelijk 50 dagen gratis onbeperkt luisteren en lezen. Altijd opzegbaar. Geldt voor nieuwe klanten.
Dus dan ga je even naar www.nextstory.nl/overgeldpraatjeniet. En daar typ je de code overgeldpraatjeniet in. En dan kan je dit en nog wel
veel meer
even tot je nemen in 50 dagen. Lekker voor
ook
de vakantie.
Heel veel geldboeken zag ik ook.
Ja, dat hebben ze heel veel. Ze hebben ook, ze hebben gewoon alle genres eigenlijk.
Next Story.
Dan zijn we nu bij huren of kopen aangeland.
Kopen of huren?
Kopen of huren, huren of kopen, of allebei.
Ja. Het grote dilemma.
Ja, en dat is natuurlijk ook in deze zeer overspannen, wat het toch nog steeds wel is, woningmarkt, best wel een goed onderwerp.
Heel veel mensen zeggen altijd kopen. Dat is altijd het standaard antwoord. Als je deze vraag stelt aan mensen.
Dat is ook iets heel Nederlands, denk ik eigenlijk. Zo van, je moet een huis kopen. Dat is een soort van de stap in je leven die je moet zetten.
Ja, inderdaad. Ja, huiskoop. Ja, mijn ouders, gek genoeg, hebben dat nooit gezegd. Mijn ouders woonden altijd in een huurhuis, een sociale huurwoning. Hadden het nooit over kopen. Ze konden zelf
het
niet kopen.
Het was ook vroeger wel iets minder een ding, volgens mij.
Ja, en zij woonden ook in een hele goede, realiseerde ik hem pas achteraf, sociale huurwoning.
Ja, en dan denk je, waarom zou ik?
Echt een huis wat vele malen groter is dan het appartement wat ik nu heb.
Ja.
En dus voor, wat was het, op het einde €700 per maand of zoiets.
Ja, mijn tante woonde ook in zo'n huis. En daar is de prikkel om ooit iets te kopen natuurlijk helemaal niet aanwezig. En dat is ook niet erg, want het is voor sommige mensen, vooral als je het echt via zo'n corporatie doet, niet in de vrije markt, is het een hartstikke goede manier om een huis te huren.
Zeker,
want alles wordt onderhouden en je hebt lage lasten. Ja, het is natuurlijk zo dat veel mensen nu huren in de privésector. En dat is weer een heel andere verhaal.
Ja, dat is een lastig verhaal. Dat heb ik zelf ook gedaan tot een aantal jaar geleden. En dat
is gewoon
notabene
heel
in Amsterdam of in de grote steden sowieso is dat
best wel crazy.
Crazy inderdaad, ja. Maar goed, ja.
Maar wat ik wel een goede vond, wat ik al las bij jou en ook elders, van het hele idee dat huren per definitie geld weggooien is. Wat natuurlijk echt zo'n adagium is van heel veel mensen. Als je huurt, gooi je geld weg. Is niet per se waar.
Nee.
Want je krijgt er wel een huis voor terug.
Ja.
Ik bedoel,
en woongenot.
Ja, en het geld weggooien idee is dan meer dat de investering er niet is. Dat je niks investeert.
Dat bedoelen ze inderdaad, ja.
Maar een huis is ook niet altijd een solide investering natuurlijk.
Nee, dat is het toevallig de afgelopen 10 jaar wel geweest.
Heel erg geweest,
maar
ja.
Er zijn serieus periodes geweest waarin huizen een langere tijd minder waard werden.
Ja, jarenlang te koop stonden.
Of vlak na de financiële crisis van 2008 was het ook geen pretje. En
nee. Dan
kende ik ook mensen die wier huis onder water stond.
Ik heb mijn huis toen ook met verlies verkocht.
Ja.
Ja, daardoor ook weer in diezelfde crisis een huis vrij goed aangekocht. Dus dat was dat is vaak de keerzijde.
Nee, ja. Nee, dus ik zou hier ook wel de voordelen van huren willen noemen.
Ja, ik vind dat ook wel leuk. Want iedereen weet van, als je een koophuis hebt, dan kan het tot meer geld leiden, bla bla bla. Ik bedoel, dat is bekend. Maar het is voor heel veel mensen ook gewoon niet weggelegd. Vooral niet in deze tijd om een huis te kopen. En er zitten ook echt wel hele grote nadelen aan.
Een koophuis?
Ja.
Nou ja, je moet je realiseren wat er allemaal bij komt kijken.
Ja.
Dus het is... Ik zag een filmpje van Ramit Sethi. Dat is een Amerikaanse schrijver. En hij presenteert op Netflix ook How to Get Rich.
Ja, ik ken die serie helemaal niet.
Nee, ja, het is een grappige
leuk.
Serie. En hij is hij schrijft over geld en personal finance. En hij is ook zo iemand die al jaren de beslissing verdedigt om vooral te huren.
Want hij huurt zelf ook.
Hij huurt zelf ook, zegt hij. En hij ontkracht hij heeft YouTube-filmpjes bijvoorbeeld ook... allerlei mythes rondom kopen. Dat kan je zelf zien. Maar hij... wat hij zegt ook... Dus wat jij net zegt, dat je geld weggooit... is onzin. Dat is
Je krijgt er
iets voor terug.
Ja.
En waar hij altijd op hamert... is dat als je gaat vergelijken... dan moet je wel de juiste berekening maken.
Ja.
Dus je kan niet zomaar huurlasten gaan vergelijken... met een hypotheek.
Nee. Want bij je eigen huis heb je natuurlijk ook allerlei onderhoudskosten.
Er komt veel meer bij kijken, inderdaad. Kijken, wat zegt hij? Je hebt uiteraard onderhoudskosten. Nou, ik heb het zelf gedaan. Dus
ja, voor jouzelf.
Voor onze eigen dingen. Onze hypotheek. Wij hebben ons huis 8 jaar geleden gekocht. En dus we hadden een vrij goede deal. Dus onze hypotheek is €813.
Nou, dat is een heerlijk bedrag.
Per maand.
Ja,
ja, dat is heel weinig. Maar goed, daar komt bijvoorbeeld VVE bij. We wonen in een appartement. Dat is ook €200.
Ja.
Voor onderhoud moeten we natuurlijk ook... We hebben een nieuwbouwwoning, maar dus in het begin valt het dan mee.
Ja.
Maar op een gegeven moment moet je echt wel... wil je een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer?
Ja, of dat het een keer weer goed geschilderd is.
Geïsoleerd. We zitten te denken over screens of dat soort dingen tegen die hitte. Weet ik, hoe dan ook. Die onderhoudskosten,
dat zit er gewoon in.
Die lopen ontzettend op als je dat niet oppast. Dus daar moet je ook... We zetten nu €300 apart per maand, maar goed.
Nou, dat vind ik ook nog wel pittig veel eigenlijk.
Met z'n tweeën, ja.
Maar het is eigenlijk wel realistisch.
Maar we hebben het, moet ik zo zeggen, we hebben het lange tijd niet gedaan.
Nee, wij ook.
Want het
dus
kon er niet, af.
Ja.
Maar nu moeten we wel, maar we hadden daar niks voor. En opeens zit je dan, eigenlijk wil ik een nieuwe wastafel of zoiets.
Ja, er zijn toch soms grote dingen die nodig
dat
zijn.
Het loopt zo ontzettend snel op.
Ja.
Dat heb ik bij andere mensen ook gezien. Als je met aannemers gaat werken en zo.
Ja,
nou,
het is fucking duur. Ja.
Afschuwelijk. Wat je ook kosten zijn ook verzekeringen. We hebben een overlijdensrisicoverzekering voor onze hypotheek.
Dat is ook nodig.
Opstalverzekeringen is iets wat ik heel lang nooit heb begrepen.
Nee, ik vind het woord opstal nogal verwarrend.
Dat is heel verwarrend.
Ja.
Dit wordt bij ons via de VVE gerekend, dus daar betalen we niks extra's aan. Opstallen, heb ik begrepen, zijn alles aan je huis, aan de buitenkant.
Oh ja.
Wat niet los zit.
Nee. Dus bijvoorbeeld kozijnen of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of dingen aan de
gevel.
Gevel.
Ja.
Ja. Als ik
maar
het
dat
goed
doet
zeg,
de VVE.
Hoor. Ja, dat doet bij ons de VVE.
Ja.
Je kan ook een woonlastenverzekering afsluiten. Dus als je bang bent dat je minder gaat verdienen.
Oh, dat
en je
ik
woonlasten niet meer kan betalen.
Ja, daar heb ik mijn broodfonds dan weer voor.
Ja.
Nou, nee, dat is niet als ik minder ga verdienen. Als ik ziek word, dat is heel anders, ja.
Je betaalt natuurlijk ook nog belasting, de OZB, de belasting aan de gemeente. Je betaalt eigen woning forfait. Dus er wordt een bepaald bedrag bij je inkomsten opgerekend als je een eigen woning hebt. Dus daar betaal je weer belasting over. En wij in Amsterdam zitten nog met de erfpacht.
Ja.
Dat is iets wat ik persoonlijk aan de orde heb.
Ik heb dat gelukkig niet, maar dat is best uitzonderlijk dat ik dat toevallig niet heb.
Nee,
mijn straat heeft geen erfpacht. Dat is heel wonderlijk. Maar eigenlijk bijna alle woningen in Amsterdam wel.
Ja, en daar proberen ze vanaf te komen nu. Dus ze willen dat iedereen de erfpacht gaat afkopen.
Ja.
We kregen laatst weer zo'n brief waar we met korting erfpacht voor eeuwigdurend kunnen afkopen.
Ja.
Nou, ik ga er niet helemaal niet
nee,
lang
want
verhaal
dat
over
is ook een Amsterdams verhaal.
Lang, saai verhaal. Maar dat kost waarschijnlijk 10.000, 15.000 euro.
Ja, dat zijn vaak enorme bedragen.
En ze willen heel erg dat je dat doet. Want ze willen af van die erfpacht.
Ja, dat zou ook heerlijk zijn. Want het is zo'n extra... Heel vaak als ik een huis bekijk op Funda, wat ik wel eens doe, Dan denk ik, oh, nou oké, okay, dat is wel. En dan zie je ineens daaronder die erfpacht die je per maand moet betalen. Ja, hallo, ja. Dat is gewoon een halve hypotheek erbij. Dat is echt soms krankzinnig veel.
Ja, je kan het afkopen, maar goed, dan zit het, dan betaal je een x-bedrag op bij de hypotheek van 10.000, 20.000 euro.
Nee, dus mensen verkijken zich natuurlijk vaak. Dan denken ze, oh, die hypotheek, en dan kan je ook een stukje aftrekken, bladibla. Maar er komt gewoon heel veel bij.
Ja.
Als je een beetje in je huis wil blijven wonen.
Je moet die berekening, als je wil gaan kiezen tussen huren of kopen, dan is het verstandig om die berekening goed te maken.
Ja, want dit zijn honderden euro's per maand erbij.
Ja, ja, die hypotheek van 800 is zo verdubbeld eigenlijk. Ja.
Wat mij ook altijd opvalt bij flats, dat de servicekosten extreem hoog zijn. Omdat er dan ook wel een lift is en dat soort vreemde.
Daarom
dingen.
Hebben wij ook, dat is toch hetzelfde als VVE-kosten of niet?
Dat bedoel ik, ja, ja.
Wij hebben ook een lift inderdaad.
Ja, die, dat kost echt veel geld.
Lift is echt een dure liefde.
Ja, ik denk ook al, ik ga nooit in iets met een lift wonen. Want,
nou, dat is wel handig hoor.
Ja, vooral als je hoog woont. Ja, ik woon maar één hoog, dus dan hoeft het niet. Nee, dat is waar, maar ik zat er een wereldreddend stuk over te lezen op de site One World. Ik wil even noemen trouwens wie dat stuk heeft geschreven. Cody Hoogstenbach.
Ah, hij is van de huur van die. Hij is die.
Huurfanaat?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Hij is
niet.
Een voorvechter van de
sociale woningen.
Sociale woningen.
Ja, want wat hij eigenlijk aankaart is, je kan inderdaad heel veel zeggen ten faveur van huren. Het probleem is alleen dat ons land zich tegen huren begint te keren. Dus hij noemt bijvoorbeeld, je hebt Eigen Haard, hè, dat is een woningcorporatie in Amsterdam. Die zet vaak huurwoningen te koop. En dan zeggen ze zelf als slogan, waarom huur jij eigenlijk nog? Dus zij zetten eigenlijk hun eigen huurders een beetje te kakken. Zo van, hou eens op met huren en ga eens even die oude huurwoningen opkopen allemaal.
Oh ja.
En daarmee creëer je een soort imago om huren heen van het is armoeig, het is niet goed. Mensen onderhouden zogenaamd hun woningen niet goed, et cetera. Dus je zet het in een hoek, dan zeker het sociale huren.
Ja, het wordt gestigmatiseerd.
Ja, terwijl er zit natuurlijk eigenlijk gewoon iets heel goeds aan. Het geeft je ook vrijheid. Je kan makkelijker verhuizen. Je zit niet met een schuld van 50.000 euro als je net in een rottige markt je huis verkoopt.
Nee, je geeft veel meer zekerheid en flexibiliteit, zoals je zegt.
Ja, je kan ook eens besluiten om bijvoorbeeld naar het buitenland te verhuizen en weer terug te komen. Maar het ding is gewoon, we zijn steeds meer naar een soort land toe aan het gaan waar huren niet bepaald gestimuleerd wordt.
Nee, het wordt precies.
Er zitten gewoon veel minder van dat soort woningen.
Ja.
En wat ik ook heel vervelend vind, is dat mensen er dan in blijven zitten terwijl ze het eigenlijk al lang niet meer.
De scheefwoners.
Ja, vind ik ook wel nogal veel aan de hand. Alhoewel er, geloof ik, nu wel strenger naar gekeken wordt.
Ja, wordt dat gecontroleerd? Ja.
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld bij studenten heb je natuurlijk vaak, als student heb je nou een goede deal, dat is ook heel redelijk. Kan je zo'n kamer huren via de woning. Ja. En dan kijken ze echt wel van, studeer je eigenlijk nog wel?
Ja, ik woonde een tijd lang in mijn tijd in een studentenhuis toen was ik 22 of zoiets. En er waren ook jongens van 30 die er woonden. Die werkten al lang en breed bij. Hij werkte bij de slechte trouwens. Dus ik weet niet.
Nou ja, maar toch. Het is niet helemaal eerlijk.
Maar die probeerden dat studentenleven zo lang mogelijk te rekken.
Nou ja, en er zijn ook studenten, ik heb het nu even over mezelf, die tijdens hun studententijd gewoon al een baan hebben.
Ja,
waardoor het ook niet helemaal eerlijk is natuurlijk. Maar goed.
Nou, dat had ik ook eerlijk gezegd. Ja. Dat had ik wel nodig om mijn studie te betalen.
Ja, ik had gewoon echt een flinke baan erbij.
Oh.
Ja, ik had gewoon niet zoveel studieuren. Ik dacht, nou dan ga ik lekker werken. Vind ik ook veel leuker.
Heel goed.
Oh ja, wat ik ook gewoon een wel out-of-the-box verdediging vond van huren. Heel vaak gaan mensen beginnen met kopen als ze een stel zijn geworden. Van nou, nu zijn we een stel en nu moeten we samen een koopwoning.
Mm.
Maar een hoogleraar vastgoedeconomie, niet tenminste, Dirk Brown heet hij, die zegt van de jonge stellen die nu een huis kopen, gaan er gewoon heel veel uit elkaar. Dat is statistiek. Dus dan zit je, en dit is in de grote steden echt een probleem, met samen één huis gekocht en niet mogelijk om te gaan naar twee huizen.
Nee, dat is te duur.
Want twee huizen zijn veel duurder, al zijn ze kleiner, dan één huis.
Mm-hmm.
Dus dat hele idee dat je acuut iets moet gaan kopen als je andere pinguïn hebt gevonden, zeg maar, is ook iets heel ingesletens, wil ik maar zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, we houden onze woningen aan of we gaan in jouw huurwoning wonen, zodat je iets flexibeler bent als de boel toch klapt. Ik vond het wel een leuke manier om er naar te kijken.
Ja, Absoluut. Ja, iemand, we hadden ook de vraag gesteld op Instagram, huren of kopen. En nou, veruit het grootste deel van de mensen ging uiteraard kopen.
Ja.
Maar er waren ook een aantal mensen die huren verdedigden, gelukkig. En iemand zei ook van ja, ik huur nog zolang ik geen relatie heb, zodat we samen dan samen een huis kunnen kopen.
Ja, maar dat is dus en wel een beetje...
Juist als, ja, maar die zag dat dus ook juist, in tegenstelling tot wat jij zegt, als uitkomst. Risicovrij. Ja, ja.
Dat is natuurlijk niet helemaal. Bovendien nee. Moet je als je met z'n tweeën gaat kopen ook weer een groter huis hebben, et cetera.
Ja.
Maar goed, ik heb makkelijk praten. Hè? Want ik heb op mijn 30ste mijn eerste huis gekocht voor mezelf alleen.
Mm.
En dat was toevallig net een heel goed moment, et cetera. Dus ik zie ook wel in dat ik vanuit een hele comfortabele positie aan het praten ben.
Ja.
Over van, je moet gewoon genuren. Ja, zo makkelijk is het allemaal niet. Kopen is ook gewoon voor heel veel mensen gewoon geen optie, omdat het niet kan. Dus iemand zegt kopen, maar dat kan niet, want ik ben ZZP'er in de culturele sector. Ja, dan ben je dus veroordeeld tot huren.
Ja.
En dan zit je ook waarschijnlijk vaak in die privéhuursfeer.
Ja, dat is de pest.
Dat is echt het hele ingewikkelde.
Want dat hadden wij ook lange tijd. En ik was ook ZZP'er in de media, cultuursector.
Ja, wat een beetje hetzelfde is, ja.
En dan, dat heel lang hebben wij dus meer aan huur betaald in een vrije sector dan we zouden betalen en nu nog steeds betalen als
aan
hypotheek.
Ja, en dan heb je lekker je eigen huis.
Ja,
ja, dat is waar. Hier zegt ook weer iemand, huren is geld weggooien. Nou ja, het is dus niet helemaal waar. Ja, iemand hier 40 jaar geleden gekocht, nu altijd hypotheekvrij. That's the life. Ja, dat wil iedereen natuurlijk.
Ja, kijk, dat is ook zoiets. Als je gaat kopen, moet je wel beseffen dat je lang er moet gaan zitten.
Precies.
Iemand anders zegt ook, ik ga huren, want ik wil iedere 3 jaar kunnen verhuizen.
Ja, je moet inderdaad heel erg denken, wat is mijn vrijheidsdrang? Wat is mijn verhuisdrang? Want als je om de 3 jaar gaat verhuizen, moet je gewoon echt niet kopen.
Nee,
dat
want
is eigenlijk gewoon wel...
Die kosten van het advies en van de hypotheekadviseur.
Dat ga je er allemaal niet...
De notaris, overdrachtsbelasting natuurlijk. Dan, als je huizen gaat verkopen ook nog.
Ja.
Dan verlies je al je eventueel opgebouwde rendement weer.
Dat is wel een dingetje.
Ja.
En iemand woont bij zijn of haar ouders, weinig tot geen huur. Sparen. Om daarna de wereld over te kunnen reizen. Dan kan je het ook doen. Ja, ieder zijn meug.
Ja, een andere alternatief was, ik woon in een ambtswoning. Geen huur of hypotheek.
Maar wat is dat? Wel wat belasting afdragen, maar wel, hoe dan?
Ja,
zou dat dan zijn als je voor de NS werkt of zo? Of als je burgemeester bent?
Je woont ergens vanwege je werk, volgens mij inderdaad. Maar goed, waarom je dan geen huur hebt?
Brugwachter. Boswachter. Ja, ik weet het niet, ik wil dit ook wel.
Ja.
Lijkt me super.
Een ambtswoning, ja. En iemand zegt liefst willen kopen, maar het lukt nog niet in verband met een studieschuld van 40.000 euro.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een probleem.
Dat is ook een
Want
echt een
studieschulden
probleem.
Die zorgen ervoor dat je veel minder mag veel minder hypotheek mag lenen.
Ja. Ik vind ook deze wel goed. Iemand zegt dus, ik wil kopen. Dat is vermogen opbouwen. Nou, wat iedereen altijd zegt. Het grote nadeel is de onrust en onzekerheid van onderhoud. Wij moeten nu voor de prijs van een middenklasse auto de fundering herstellen. Nou, dat is ook zoiets vervelends. De fundering kost heel veel geld, zie je nooit wat van. Het is niet een mooie keuken, het is niet een mooie vloer. Het is heel hard nodig, maar het is werkelijk een zwart gat waar zoveel geld in kan verdwijnen.
Ja, fundering is wel heel zonde, ja. Maar
maar dat is toch, we wonen nou in een heel zompig land. Komt vrij veel voor.
Ja.
En dat heb je dus niet als je huurt. Wil ik maar even zeggen. Dit soort hele onverwachte giga-investeringen die je moet doen.
Je moet natuurlijk wel een beetje geluk hebben met je huisbaas. Als het een sociale woningbouwvereniging is, dan weet ik eigenlijk niet. Maar dan zit het vaak wel goed. In ieder geval iemand roemt hier echt de Nederlandse sociale woningbouw.
Ja, heb ik
maar
ook nog wel wat
er zijn,
op aan te merken,
precies,
hoor.
Dat is niet altijd zo.
Is echt niet altijd zo.
Nee, dat is waar.
Nee.
En als je te maken hebt met een huisbaas, dan moet je
dan
geluk
ben je
hebben.
Vaak gewoon lul, ja.
Ja, die zijn vaak... ik wil niet alle huisbazen.
Nee hoor, want ik ken ook bijvoorbeeld iemand die woont bij mij in de buurt. Echt in ongeveer de mooiste straat ooit. Hele schappelijke huur, aardige huisbaas. Ja, dat kan. Dat bestaat.
Ja, ik heb ze allebei gehad.
Zijn er wel steeds minder.
We hebben ook een hele aardige huisbaas gehad die ook iedere keer af en toe kwam lang kwam buurten om te kijken of alles nog goed was.
Ja, dat
zo.
Soort mensen moet je natuurlijk hebben.
Ja, hij woonde ook vlakbij, dus dat scheelt wel.
Ja.
En we hebben ook een keer een huisbaas gehad die woonde in Drenthe. En wij dan in Amsterdam.
Ja.
En hij had zijn huis hier achtergelaten in Amsterdam en was zelf in Drenthe gaan wonen. En ging hij dus verhuren hier. Maar die kwam, die heb ik nooit gezien. In de 2 jaar dat we daar woonden, heb ik die nooit gezien. Nee. Alles ging via e-mail en...
Werd er wel wat gerepareerd?
Nee, niks. Nee, helemaal niks.
Nee.
En
nee, dat is wel een beetje een nachtmerrie.
Het grote probleem is ook altijd, dus dat merkte ik dan. Je weet niet wat je nou precies kan melden en niet.
Nee.
Wat
moet je zelf doen?
Ja, wat moet je zelf doen? Dat wist ik ook niet. En de keuken viel van ellende uit elkaar.
Ja.
Het plafond was van kurk. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar nee. Achteraf zei
apart materiaal. Tegen,
heel
ook
brandbaar.
Ja.
Ja. Dus de vraag was of dat überhaupt nog mocht.
Ja.
En af en toe vielen er van die stukjes kurk naar beneden. Nee. Nou ja, het was heel oud en droog.
Authentiek. Ja. Nee, dat is het. Ja.
Ja. Goed. En je weet ook niet, tenminste, ik vond het lastig, die communicatie. Want wat mag je vragen? En dan voelt je al gauw een zeur.
Ja.
Dus dat vond ik tenminste.
Ja, waar ik altijd wel voor bewondering. Je hebt wel eens van die mensen die wonen dan in zo'n huurhuis van, zeg maar, sociale woningbouw. En het is van, nu krijgt iedereen een nieuwe keuken. Dus je denkt, huh? Ja. Hé, krijg je nou zomaar een nieuwe keuken? Ja, goed, dit zijn wel de
ja, dat hadden mijn ouders
heel
vaak. Ja. Ik heb me 20 jaar ook bij mijn ouders dus
gewoon... Gaan ze alles ineens vernieuwen?
Een nieuwe keuken kwam op een keer. Op nieuwe daken werden erop gezet ergens. Dat was
is toch wel vrij apart. Ja, of dat is ook logisch, want dat moeten ze natuurlijk doen.
Twee keer nieuwe kozijnen meegemaakt. Dubbel glas. Dan hebben we het dus over de jaren 90.
Crazy,
opeens alles dubbel glas.
Ja.
Later, toen mijn vader er nog alleen woonde, is het hele huis geïsoleerd. Er is zoveel gedaan.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Nou, moet ik zeggen, ik woon dus in een koophuis. Maar wij hebben een VVE die vrij actief is. Ook omdat het heel veel huizen bij elkaar zijn. Dus het is een heel professioneel. Het voelt een beetje als een woningcorporatie. Ja. Dus die zijn dan ook heel druk met, nou, we gaan nu weer alle voordeuren verven en zo, weet je wel.
Oh, dat is leuk.
Soms denk ik wel een beetje van, je hoeft ook weer niet zoveel te doen. Dan hadden we ook wat minder aan jullie hoeven betalen elke keer. Om elke keer weer al die voordeuren te verven. Ja. Maar goed, het voelt wel heel stabiel. En als er dus een keer weer iets afwaait met een storm, dan is het ook meteen daarna weer. Dus dat is ook een tip die ik eigenlijk door dit nu mee te maken, door in zo'n gestroomlijnde VVE te zitten, ga ik daar ook wel steeds op letten als ik weer naar een nieuw huis ga kijken. Want sommige VVE's bestaan maar uit 3 mensen en die hebben geen idee.
Ja.
En die hebben bijvoorbeeld ook helemaal geen reserves voor als het dak eraf waait. En dat vind ik een heel lekker gevoel bij ons. Dat het zo'n hele solide, te degelijke VVE is.
Nou goed.
Heeft wel wat.
Ja, dan heb je nog een soort gedeelde smart ook als het fout
gaat. Ja, dat voelt ergens een beetje als een woningcorporatie die boven je staat. Zo van, dat doet de VVE wel even.
Ja, precies.
Ja, dat is wel lekker.
Een grote sugar daddy.
Ja, dus zorg dat je met 1000 andere mensen in de VVE zit.
Ja.
Gewoon een kleine tip. Dan hebben we nog een reclame, Vincent. En dat is SNS.
Ja, heel leuk. SNS is een bank, maar het is een ander soort bank.
Ja.
Aaf, het is een bank waarop de mens voorop staat en niet de cijfers.
Ja, dat is inderdaad een originele blik die zij hebben.
Ja.
En ze richten zich onder andere op ondernemers. En voor hun bestaat eigenlijk de kleine ondernemer niet. Want vaak hebben kleine ondernemers het idee dat ze door banken niet echt gezien of gehoord worden. Maar SNS zegt, nou, kleine ondernemers zijn juist vakmensen die Nederland draaiende houden.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel zo.
Zeker, ja. Dus als ondernemer kan je bijvoorbeeld bij SNS al terecht voor een bedrijfshypotheek vanaf 50.000 euro, wat een vrij laag bedrag is.
Ja, dat is prettig.
En je kan naar een van de 200 winkels die ze overal hebben, gewoon nog naartoe gaan om van mens tot mens te praten over je onderneming, over je plannen.
Ja, en dat is natuurlijk wel origineel aan het worden, want er zijn maar heel weinig plekken waar je gewoon binnen kan lopen.
Echt waar, bijna allemaal verdwijnen ze inderdaad.
Ja.
Ja, heerlijk.
En als je een ondernemer bent, is het natuurlijk niet echt leuk om met een chatbot al je plannen uit te diepen.
Nee, je moet het gewoon kunnen sparren over je plannen. En je moet sowieso daar al heel veel over praten.
Ja.
En bij SNS hebben ze daar verstand van natuurlijk.
Ze zijn er trouwens niet alleen voor ondernemers, maar eigenlijk voor iedereen die plannen heeft. Hoe groot of hoe klein die plannen ook kunnen zijn. Je kan gewoon daar een gesprek aanvragen.
Ja, misschien ga ik ook wel heen met mijn plannen.
Je kan er ook gewoon binnenlopen, hè?
Ja.
Kijk je even van waar zit een van die 200 SNS-winkels? Ja. Ik ga gewoon eens eventjes naar binnen. Zoals ik dat ook zou doen bij de bakker.
Ja, nou, ik ga daarheen met mijn plan.
Ik ben benieuwd.
Ja, normaal zouden we nu onze aandelen gaan bespreken, ja. Aaf. Dat gaan we, blijven we ook doen, alleen op iets minder regelmatige basis. Precies, want soms zijn de ontwikkelingen...
halve procent die er af en toe bij of precies, afgaat.
Precies, want we zijn natuurlijk gewoon hele saaie beleggers, ja, zoals het hoort. Beleggers.
Precies.
Zoals het hoort. Dus vanaf nu gaan we wat geldnieuwtjes bespreken, ja. Iedere aflevering.
Vind ik ook leuk.
En het eerste nieuwtje gaat over frietbakjes. Van de week zag ik een hilarisch berichtje. Namelijk dat je moet gaan betalen voor je wegwerpbakjes friet.
Ja.
Frietbakjes. En ook voor je kartonnen drinkbeker en pizzadoos. Als daar een plastic foamlaag in, ja, zit. Want vanaf 1 juli, dat is afgelopen zaterdag, is er een soort plastic tax,
ja,
in Nederland.
25 cent voor een beker, 40, ja, cent voor een bakje. Ja, dat zijn toch kleine bedragen die als je veel friet eet. Of zoals ik, heel veel koffie drinkt.
Ja.
Wel gaan oplopen.
Telt aan. Dus ga je nu je eigen koffiebeker meenemen en je eigen frietbakje?
Eigen frietbakje lijkt me een beetje gedoe. Ik zit vooral te denken aan het ding dat je daarna dan met een leeg bakje met allemaal mayonaise zit. Wat je weer, ja, in je tas moet doen. Maar die koffiebeker moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook helemaal gewend geraakt aan het eigen tasje meenemen naar de winkel.
Dat jij hebt wel een eigen koffiebeker, doe je dat?
Ik heb er één, maar ik neem hem nooit mee. Want ik denk er gewoon nooit aan. Terwijl nu heb je toch wel meer een stimulans.
Ja.
Net als toen de tasjes geld gingen kosten, moest ook iedereen erg aan wennen. Nu vind ik het heel normaal.
Om eigen tassen mee te nemen.
Ja, ik fiets zelfs wel eens terug naar huis van, oh, even nog die tas halen.
Ja. Oh ja?
Ja, want dan denk ik van, jeetje... Niet eens zoveel er voor het geld, maar ik schaam me gewoon een beetje dat ik weer zo'n groot plastic ding ergens voor... Ja,
ja,
ik heb genoeg
ik
tassen namelijk.
Ja,
ik heb er denk ik 70 of zo.
Plastic tassen, ja.
Nou, maar ook gewoon stoffen tassen. Ik heb zoveel tassen.
Nee, het werkt wel. Uit een soort bewustwordingsoogpunt werkt dat verbod is inderdaad destijds op plastic tassen heel goed. Want ik heb hetzelfde ook.
Heel
ik
goed.
Vind het gewoon... hoe zeg je dat? Ik schaam me er gewoon voor als ik er een koop.
Tasschaamte.
Ja, tasschaamte.
Ja, en dat had ik vroeger niet.
Nee.
Vond dood normaal. Ik pakte elke keer een tas.
Ik rukte zo steeds mee.
En ik had al bekerschaamte, want ik haal echt veel koffie af.
Oh ja.
Maar ik was dan altijd zo van, mijn kopje niet meer vergeten. Terwijl het is echt niet moeilijk om het mee te nemen eigenlijk.
Maar binnenkort hebben we dus frietbakjes schaamte.
Ja. Ja, ik eet gewoon
jij eet nooit
twee keer per jaar friet. Dus, nou ja, of als ik uit eten ben, maar goed, dan is het niet. Maar zo'n afhaalbakje...
Mm-hmm.
Ik denk dat ik dit jaar, was wel heerlijk overigens, 1 keer zo'n bakje heb gehad. Ja, ik ben ook eigenlijk meer voor zo'n papieren puntzak hoor.
Nou ja, wij hebben een vaste snackbar, of een snackpunt eigenlijk. Het is een soort kioskje op straat verderop bij ons.
Ja.
En die stoppen altijd alles in papieren zakken.
Ja.
Dus die hebben helemaal geen plastic
bakjes. Nee, precies.
Bakjes.
Die hebben gewoon zo'n zak waar je ook broodjes in doet en zo. Ja, dus, dat vind ik ook prima.
Ja.
Dus ja,
misschien dat het qua impact wel meevalt. Maar,
nou, ik weet op stations waar natuurlijk heel veel wordt gesnackt, is alles... en bij, ik zal niet nader snackbarketens bij naam noemen, maar er zit toch echt alles wel in een plastic bakje. Ja, ik vind het meenemen van een eigen frietbak gewoon geen optie.
Nee, rondsjouwen.
Dat lijkt me echt een heel ingewikkeld gegeven.
Nou, laten we dan hopen op de comeback van de ouderwetse papieren puntzak.
Ja, die is ook wel gewoon heel cute.
Rood-wit geblokt.
Ja. Nou. En weet je wat ik wel altijd een beetje een dingetje daaraan vind? Dat je dan door die laag maaien.
Ja. Je moet met je vinger daar doorheen boren. Ja, dat is heel vies.
Dus dan heb je niet een vies bakje, maar wel een heel vies vingertje.
Ja, nee.
Maar goed.
Toch weer een stap achteruit.
We zijn, soms moet je wat doen voor het milieu, zullen we maar zeggen. Ja. Ik denk dat we mogen gaan disclaimen.
Ja, jouw leukste moment altijd, hè? Van
vind ik heerlijk. Ik love disclaimen. Wij zijn namelijk...
Alle verantwoordelijkheid van jou afschrijven.
Geen financieel adviseurs, nog steeds niet. Ik denk dat het wel bijna kunnen worden, maar
nou,
we willen dat ook niet zijn. Met beleg kun je geld verliezen, dus beleg alleen maar met geld dat je voor lange tijd kunt missen.
Ja, we zijn te volgen op Instagram. Daar kan je nog vragen stellen en filmpjes zien van ons ook trouwens.
Ja, leuk.
En je kan ons ook mailen op overgeldpraatjeniet@gmail.com.
Ja. De muziek die je van tevoren hoort is van Kees Groenteman.
Ja.
Ik zou zeggen, ik vind dat ik dat wel mag zeggen. Koop nou gewoon even Over Geld Praat Je Wel. Vincents boek over hoe je je geldzaak op orde krijgt. En hoe je natuurlijk tonner wordt.
Zeker. En wij zijn er volgende keer weer op maandag 17 juli. En dat is de laatste aflevering van dit seizoen.
Ja, dan gaan we er even uit voor de zomer.
Ja.
Moet je het allemaal zelf doen met je geld?
Kan je mijn boek lezen.
Meer van dit. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.